Als je de frontlinie van de volgende wereldoorlog zoekt, dan moet je dus eigenlijk niet naar een legerbasis kijken.
Nee, absoluut niet.
Kijk maar gewoon naar de batterij van de elektrische auto. Die, weet je wel, bij jou in de straat geparkeerd staat. Of naar die piepkleine microchip in de telefoon die je nu vasthoudt.
Ja, de definitie van macht is in een extreem korte tijd echt volledig getransformeerd. We zoeken op de een of andere manier nog steeds naar tanks op satellietbeelden.
Ja, het klassieke beeld.
Precies. Terwijl de echte oorlog eigenlijk al lang wordt uitgevochten in, nou ja, de toeleveringsketens van zeldzame aardmetalen en op de servers van internationale banken.
Bizar eigenlijk. Vandaag duiken we in een bron die precies deze stille oorlog blootlegt. En dat is het dossier Trump 2015-2029, specifiek hoofdstuk 12, Rusland, China en de nieuwe machtsblokken.
Een fascinerend hoofdstuk.
Zeker weten. En de missie voor deze verkenning is eigenlijk heel helder. We gaan ontrafelen hoe de wereld in, nou, rubbig 30 jaar tijd veranderde van een speelbord met één absolute winnaar naar een nogal chaotisch systeem waarin echt niemand meer de regels dicteert.
Ja, het is een compleet ander spel geworden.
Klopt. En om dat direct maar even uit de weg te hebben, we bespreken vandaag echt uitsluitend de feiten en analyses uit dit specifieke dossier. Dus geen politieke voorkeuren, we zijn niet links of rechts.
Nee, we observeren puur de geopolitieke mechanismen zoals die in de bron zijn gedocumenteerd, zeg maar.
Precies. Om te begrijpen hoe die batterij in jouw auto nou eigenlijk een geopolitiek wapen is geworden, moeten we paradoxaal genoeg eerst even terug in de tijd. Terug naar het moment dat de westerse wereld dacht dat het spel definitief gespeeld was.
Ja, het dossier noemt dat heel mooi het unipolair moment van 1991.
De val van de muur en de Sovjet-Unie.
Exact. De Verenigde Staten bleven op dat moment over als de enige echte supermacht op aarde.
Maar in die tijd dachten we toch echt dat de geschiedenis min of meer voorbij was.
Ja, the end of history. Dat was echt de theorie.
Het idee was gewoon, het westerse model van liberale democratie en de vrije markt heeft gewonnen. En de rest van de wereld zal dit vanzelf wel overnemen, omdat het simpelweg het beste systeem is.
Dat was absoluut de heersende theorie in westerse hoofdsteden. En daar is, en dat laat het dossier goed zien, de cruciale blinde vlek ontstaan.
Oh, wauw, hoe bedoel je dat precies?
Nou kijk, terwijl de VS in de decennia daarna heel erg verstrikt raakte in het Midden-Oosten, begon aan de andere kant van de wereld een totaal andere strategie vorm te krijgen.
Je hebt het over China natuurlijk.
Ja, China keek naar dat unipolaire moment en concludeerde eigenlijk gewoon, wij gaan dit westerse systeem helemaal niet overnemen. We gaan het van binnenuit gebruiken om onze eigen macht op te bouwen.
Maar wacht even, we kunnen nu wel doen alsof China een soort kwaadaardig masterplan had al die tijd, maar we hebben ze toch eigenlijk zelf die macht gegeven?
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, het hele Westen heeft toch massaal al zijn fabrieken naar China verplaatst, gewoon om goedkope televisies en sneakers te kunnen kopen. Wij wilden die efficiëntie. Hebben we ze dan niet gewoon zelf gefinancierd?
Het dossier erkent die westerse medeplichtigheid ook echt volledig, hoor.
Ja, gelukkig maar.
De transformatie van China begon inderdaad als de fabriek van de wereld. Maar de analyse laat heel scherp zien hoe Beijing die rol als, nou ja, als een soort springplank gebruikte.
Ja.
Ze veroverden namelijk geen landen met legers, maar ze gebruikten een economisch model dat je misschien nog wel het best kunt vergelijken met een ontzettend meedokeloze durfinvesteerder.
Aha, dus niet met soldaten, maar met geld.
Precies. China begon gewoon wereldwijd gigantische strategische infrastructuur te bouwen. Dus havens in Sri Lanka, grote wegennetwerken in Afrika, spoorlijnen in Azië.
Oh, dat is dat beroemde Belt and Road Initiative, toch? De nieuwe zijderoute?
Exact, dat is het. Maar hoe vertaalt een haven in een ontwikkelingsland zich dan naar geopolitieke macht? Ik bedoel, uiteindelijk is het toch gewoon een bak beton en wat asfalt?
Ja, zo lijkt het wel. Maar het mechanisme erachter is echt briljant en ook best gevaarlijk.
Vertel.
Het dossier beschrijft hoe China gigantische leningen verstrekt aan landen die, nou ja, westerse banken eigenlijk veel te risicovol vinden. En die landen hebben dat geld natuurlijk hard nodig.
Ja, precies. En als zo'n land de lening vervolgens niet kan terugbetalen, wat best vaak gebeurt, dan eist China simpelweg de controle over die infrastructuur op voor, laten we zeggen, 99 jaar.
Zo, dat is nogal wat.
Ja, en dan heeft de Chinese marine ineens gewoon toegang tot een strategische haven in de Indische Oceaan.
Wauw. Zonder ook maar één schot te lossen.
Inderdaad. En bovendien zie je dat die landen in de Verenigde Naties ineens opvallend vaak in het voordeel van China gaan stemmen?
Ja, logisch. Ze zitten vast.
Precies. Ze kunnen eigenlijk niet meer onafhankelijk opereren zonder hun eigen infrastructuur te riskeren.
Je creëert dus echt een web van schulden, waardoor je landen totaal aan je bindt. En het dossier spreekt in die context ook over de twee gezichten van China.
Ja, klopt.
De ene kant profileren ze zich echt als die pragmatische handelspartner die continu hamert op soevereiniteit en zich vooral nergens mee wil bemoeien. Maar aan de andere kant is het, wat de bron dan noemt, een systeemrivaal.
En dat woord is heel belangrijk. Een systeemrivaal betekent eigenlijk dat ze niet alleen maar willen meespelen in de bestaande wereldorde, maar dat ze de fundamentele regels van die hele orde willen herschrijven.
Wat betekent dat in de praktijk voor ons?
Ze willen een wereld waarin bijvoorbeeld autocratische staatscontrole net zo legitiem wordt gevonden als een westerse democratie. Waarbij zware mensenrechten schendingen gewoon worden afgedaan als, weet je wel, interne aangelegenheden.
Waar de rest van de wereld zich dus lekker buiten moet houden.
Exact. En dat botst natuurlijk frontaal met ons westerse wereldbeeld.
Goed, we hebben nu dus echt de opkomst van deze gigantische nieuwe speler besproken. Maar als we even kijken naar dat machtsvacuüm van 1991... dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de absolute verliezer van dat moment.
Rusland.
Ja, Rusland verdween niet zomaar. Het lag misschien op de grond. Maar het dossier analyseert heel gedetailleerd hoe het Kremlin echt al decennia bezig is om die klok weer terug te draaien.
Ja, de instorting van de Sovjet-Unie was voor Rusland echt een traumatisch verlies van invloed en territorium.
Dat is echt een open zenuw daar.
Zeker. De strategie onder president Poetin was in de basis eigenlijk altijd heel overzichtelijk. Namelijk het herstellen van de macht in wat zij dan hun nabije buitenland noemen.
De bufferzones.
Ja. Rusland wilde echt koste wat het kost voorkomen dat westerse instituties, zoals de NAVO en de EU natuurlijk, steeds verder zouden oprukken richting de Russische grenzen.
En het dossier wijst de oorlog in Oekraïne dus eigenlijk aan als de ultieme, meest gewelddadige uiting van die hele strategie.
Ja, zo wordt het in de bron wel echt geduid, ja.
Het is het omslagpunt waarop Rusland de economische banden met Europa gewoon definitief heeft opgeofferd voor pure geopolitieke controle.
Inderdaad. Ze besloten dat geopolitieke veiligheid, althans in hun eigen ogen, gewoon zwaarder woog dan economische voorspoed door al die energiehandel met Europa.
En dat brengt ze nu dus in een enorme, langdurige confrontatie met het Westen.
Klopt. Er is eigenlijk weer een permanent ijzeren gordijn opgetrokken. Alleen ligt het deze keer een stuk verder naar het oosten.
Wat mij dan direct opvalt, hè, als je het nieuws volgt, als Rusland zich dus helemaal afsnijdt van het Westen, dan rennen ze eigenlijk rechtstreeks in de armen van China.
Ja, dat beeld krijg je wel.
Je ziet die leiders de hele tijd samen op de foto. Ze hebben het constant over vriendschap zonder grenzen. Is dit nou een soort nieuwe Oosterse NAVO aan het worden? Staan we echt aan de vooravond van een keihard gesloten ideologisch blok?
Nou, de bron nuanceert dat beeld van zo'n onbreekbare alliantie echt vlijmscherp.
Oh, vertel.
Het is absoluut geen nieuwe NAVO. Kijk, bij de NAVO geldt een aanval op één is een aanval op alle.
Ja, artikel 5.
Precies. Nou, China gaat echt geen derde wereldoorlog beginnen om een Russisch territoriaal conflict te verdedigen, geloof me. Wat we hier zien is puur een heel koud berekend verstandshuwelijk.
Dus geen echte vriendschap?
Nee. Ze delen op dit moment gewoon één groot overkoepelend belang. En dat is het ondermijnen van de Amerikaanse dominantie op het wereldtoneel.
De vijand van mijn vijand is mijn vriend.
Zo simpel is het.
Maar als je dan verder inzoomt, zoals in het dossier gebeurt, dan zie je de barsten dus al wel zitten tussen die twee.
Ja, exact. Historisch gezien is er bijvoorbeeld al een heel diepe argwaan. Ze delen een gigantische grens in het Verre Oosten. En dat heeft in het verleden echt al tot gewapende conflicten geleid.
Oh ja, dat vergeet je wel eens.
En daarbij is de machtsverhouding tegenwoordig volledig gekanteld. Rusland was natuurlijk ooit de grote communistische broer. Maar nu zijn ze in feite gereduceerd tot het tankstation van China.
Oh.
Ja, Rusland levert goedkope olie en gas. En China levert alle technologie en het kapitaal.
Dus Rusland is veel afhankelijker van China dan andersom?
Absoluut. En China waakt er ook echt wel voor om westerse sancties niet te openlijk te schenden. Want hun economie leunt nog steeds enorm op de westerse consument. Het is dus echt een partnerschap uit pragmatisme, niet uit ideologie.
Oké, dus dat is het grote Oosterse blok.
Maar eerlijk is eerlijk, als je er zo over nadenkt, is dat hele narratief van het Westen versus Rusland en China eigenlijk net zo verouderd als een videoband.
Hoe bedoel je?
Nou, de meest fascinerende ontwikkeling in dit dossier, vind ik althans, is die enorme groep landen die simpelweg zegt van we doen gewoon niet meer mee aan dit binaire spel, we weigeren te kiezen.
Ah ja, de zogenaamde vrije spelers of de swing states van de nieuwe wereldorde.
Precies. En India is daar natuurlijk het absolute schoolvoorbeeld van.
Zeker. India is een democratie, het heeft een miljardenbevolking, een compleet exploderende economie. En ze weigeren pertinent om zich aan welk kamp dan ook te binden.
Maar het is toch bizar hoe slim ze dat spelen? Ik bedoel, India koopt geavanceerde wapensystemen in de Verenigde Staten. Ze doen gewoon militaire oefeningen met westerse legers.
Ja.
Maar tegelijkertijd kopen ze massaal en voor bodemprijzen Russische olie op om hun eigen economie te spekken. Dwars tegen alle westerse sancties in.
Nou ja, voor India is dat eigenlijk helemaal niet bizar. Het is gewoon kille, strategische logica.
Gewoon aan jezelf denken.
Ja, ze kijken naar de wereld en stellen puur de vraag: wat dient het Indiase nationale belang vandaag het allerbest?
En de rest maakt niet uit.
Precies. En diezelfde houding zien we ook heel sterk terug in de opkomst van de BRICS-landen.
Ja, Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En dat is nu een groep die steeds verder uitbreidt, toch?
Klopt. En die groep wordt door het Westen vaak met argusogen bekeken, alsof het een soort levensgevaarlijke anti-westerse alliantie is.
Ja, maar dat moet je me toch even uitleggen. Hoe kan BRICS in vredesnaam ooit een samenhangend machtsblok zijn? Je hebt net dat dossier aangehaald dat aantoont hoe India en China in de basis geopolitieke vijanden zijn.
Ja, klopt.
Ze vechten letterlijk met houten knuppels om grensposten in de Himalaya. Er vallen gewoon doden. En toch zitten de leiders van diezelfde landen dan heel gezellig samen aan een tafel in Zuid-Afrika om een nieuwe wereldorde te bespreken. Dat slaat toch eigenlijk nergens op?
Het slaat wel degelijk ergens op, maar alleen als je heel goed begrijpt wat BRICS eigenlijk werkelijk is. Het is namelijk helemaal geen militaire alliantie of een economische unie zoals onze EU.
Wat is het dan wel?
Het is veel meer een soort platform van ontevredenheid. De grote gemene deler van al deze landen is de diepe, diepe wens om het westerse monopolie op het mondiale financiële systeem te doorbreken.
Aha.
Ondanks al hun interne ruzies delen India en China dus wel die frustratie dat instanties zoals het IMF of de Wereldbank eigenlijk nog steeds gedomineerd worden door Washington en Europa.
Het is dus eigenlijk meer een soort internationale vakbond voor opkomende economieën.
Dat is een hele goede vergelijking, ja.
En het Midden-Oosten speelt eigenlijk precies ditzelfde spelletje als ik het dossier zo lees. Landen als Saoedi-Arabië of de Emiraten waren echt decennia lang hele trouwe bondgenoten van de VS, gewoon in ruil voor veiligheid.
Ja.
Maar nu spreiden ze hun kansen.
Ja, het hele concept van exclusieve loyaliteit bestaat daar gewoon niet meer.
Nee.
Nee, een land in het Midden-Oosten koopt tegenwoordig zijn veiligheid in Washington. Het verkoopt zijn olie aan Beijing en het haalt zijn technologie wel uit Europa of India.
Wauw.
Je noemt het in feite een soort geopolitieke supermarkt. Ze lopen gewoon met een winkelwagentje door de wereld en pakken uit de schappen wat ze op dat moment nodig hebben.
Zonder dat ze een abonnement afsluiten op één specifieke supermarkt, zeg maar.
Precies dat.
Nou, als we dan toch over die supermarkt hebben, over economie, dit is wel echt het moment om de theorie even heel tastbaar te maken.
Laten we dat doen.
We begonnen deze duik in de materie met de opmerking dat macht vandaag de dag economisch en technologisch is. Als landen elkaar niet meer lek schieten met raketten, hoe vechten ze dan precies? Het dossier benoemt de Amerikaanse dollar als het ultieme wapen.
Ja.
Maar hoe maak je van een stukje papier of een digitaal cijfertje een wapen?
Om dat echt goed te begrijpen, moet je even kijken naar de leidingen van het wereldwijde financiële systeem. Kijk, bijna alle internationale handel wordt afgerekend in dollars.
Oké.
Stel, Brazilië verkoopt een enorme lading sojabonen aan Japan. De kans is heel groot dat die transactie dan via een Amerikaanse clearingbank verloopt en vaak ook via het SWIFT-netwerk. Dat is zeg maar de internationale berichtenstructuur voor banken.
Wacht even, dus zelfs als de VS helemaal geen partij is in die handel tussen Brazilië en Japan, loopt die transactie stiekem toch door hun achtertuin?
Ja, precies. Daar zit de enorme hefboom. Omdat al die transacties door dat Amerikaanse financiële systeem stromen, kan de Amerikaanse overheid daar dus ook de regels op leggen.
Aha.
Als de VS besluit om een land, laten we zeggen Rusland of Iran, volledig af te sluiten van dat systeem, bevriezen ze niet alleen rekeningen. Nee, ze maken dat land eigenlijk gewoon praktisch onmogelijk om nog spullen te kopen of te verkopen op de wereldmarkt.
Je wordt er in één klop helemaal uitgegooid.
Je bent financieel geëxcommuniceerd.
Dat is dus echt een nucleaire economische optie. Maar het dossier stelt tegelijkertijd dat het overmatig gebruik van dit wapen zich nu wel langzaam tegen het Westen begint te keren.
Ja, absoluut.
Omdat iedereen zag wat de VS met Rusland deed, denkt nu elk ander land: wacht even, als ik morgen ruzie krijg met Washington, draaien ze mij misschien ook wel de nek om.
En dat is exact de reden waarom we nu zien dat landen als China, maar ook die BRICS-leden, echt koortsachtig proberen een alternatief voor de dollar te bouwen.
Ze willen er onderuit.
Ja, ze willen handel gaan drijven in lokale valuta of zelf totaal nieuwe betalingssystemen opzetten. Kijk, de dollar is echt nog lang niet onttroond. Begrijp me niet verkeerd.
Het is nog steeds machtig.
Het is nog steeds veruit de dominante reservemunt. Maar voor het eerst in de moderne geschiedenis is dat proces van wat we dan de-dollarisatie noemen niet meer alleen theorie. Het is nu echt een actief beleidsdoel geworden voor een heel groot deel van de wereld.
Geld is dus één heel belangrijk front. Maar het materiaal waar ons geld en eigenlijk onze hele maatschappij op draait, is het tweede grote front. We hebben het dan over wat de bron de kritische hulpbronnen noemt.
Ja.
Vroeger voerden we oorlog om olie. Maar olie is eigenlijk zo 20e eeuw. Waar we het nu over hebben, is lithium, kobalt, koper en die zeldzame aardmetalen.
Exact.
De basisingrediënten voor onze zonnepanelen, onze windmolens en natuurlijk de microchips.
Jaar zich nu genadeloos aan het uitbetalen is.
Hoe dat zo?
Nou, mensen denken vaak ten onrechte dat zeldzame aardmetalen extreem zeldzaam zijn in de grond. Dat valt eigenlijk wel mee. Ze zitten bijna overal ter wereld in de bodem. Het grote probleem en de echte bottleneck is de raffinage.
Oh, het schoonmaken en verwerken.
Ja, het proces om die ruwe stenen om te zetten in bruikbaar materiaal voor batterijen en chips is, nou ja, extreem vervuilend, heel duur en heel erg complex.
En wij in het Westen vonden het natuurlijk veel te vies en te duur om dat allemaal lekker zelf te doen.
Exact.
Dus we sturen alles maar gewoon naar China.
Ja, het Westen besteedt het vrolijk uit en China heeft die raffinage-industrie echt decennia lang massaal gesubsidieerd. Simpelweg om een wereldwijd monopolie te creëren.
En dat is gelukt.
Ja hoor. Op dit moment controleert China voor bepaalde kritieke mineralen maar liefst 70-90% van de wereldwijde verwerkingscapaciteit.
Bizar.
Als China morgen dus besluit om de export van, noem eens wat, geraffineerd lithium of gallium stop te zetten, dan stopt onze westerse productie van elektrische auto's en geavanceerde defensieapparatuur gewoon.
Het valt helemaal stil.
En dat is dus geen theorie meer, hè? Ze hebben die exportrestricties onlangs al heel strategisch ingezet. Als een soort waarschuwing.
Wow.
Je hebt dus helemaal geen enorm vliegdekschip nodig, zolang je gewoon de fabriek bezit die de radar voor dat vliegdekschip moet bouwen.
Dat is de realiteit van vandaag. En dat brengt ons natuurlijk ook bij de microchip zelf. Het dossier wijdt daar heel erg veel aandacht aan. Halfgeleiders. Het is toch eigenlijk bizar dat de hele wereldeconomie min of meer balanceert op de productie in een paar hele specifieke fabrieken.
Voornamelijk in Taiwan, ja, met grote bedrijven als TSMC.
Ja.
Kijk, halfgeleiders zijn gewoon de nieuwe olie. Ze zitten in je wasmachine, in je elektrische auto, maar dus inderdaad ook in elke geavanceerde drone en in elke slimme raket van het leger.
Alles draait op die chips?
Alles. De strijd om de toekomst wordt echt beslist door degene die de meest geavanceerde chips kan ontwerpen en produceren en daarmee dus de leiding neemt in kunstmatige intelligentie.
En AI is natuurlijk allesbepalend.
Wie de AI-race wint, domineert straks de wereldeconomie en het slagveld van de 21ste eeuw. Daarom zien we nu dus ook dat de VS enorme exportverboden instelt, alleen maar om te voorkomen dat China toegang krijgt tot de machines die die allernieuwste chips kunnen maken.
Ze gooien het op slot?
Ja, het is een keiharde technologische blokkade.
Eigenlijk dus een onzichtbare wapenwedloop.
Goed, als we nu even een beetje uitzoomen en al deze stukjes van de puzzel bij elkaar leggen, zeg maar.
Ja.
We zien een militair agressief Rusland. We hebben een ontzettend assertief China met een complete wurggreep op onze grondstoffen. We zien onafhankelijke spelers, zoals India, die lekker het Westen tegen het Oosten uitspelen.
Klopt. En we zitten midden in een felle strijd om de basistechnologie van de toekomst. Dan moet ik de vraag stellen die ook in het dossier naar voren komt en die ons hier direct raakt. Hoe overleeft Europa een vredesnaam in deze geopolitieke gehaktmolen?
Ja, de analyse over Europa in het dossier is echt pijnlijk helder. Europa zit compleet klem in een bijna onmogelijke spagaat.
Oh jee.
Ja, aan de ene kant liggen al onze ideologische waarden en onze veiligheidsgaranties natuurlijk verankerd bij de Verenigde Staten via de NAVO.
Ja, zonder hen zijn we nergens.
Zonder de militaire paraplu van de VS is Europa gewoon kwetsbaar. Dat heeft de oorlog in Oekraïne wel dubbel en dwars bewezen.
Maar ja, we kunnen het ons tegelijkertijd toch ook absoluut niet veroorloven om China keihard af te stoten. Ik bedoel, denk alleen al aan die gigantische Duitse auto-industrie. Of de enorme import van zonnepanelen die we gewoon keihard nodig hebben voor onze eigen klimaatdoelen.
Exact.
We hebben die Amerikaanse paraplu nodig, maar wel de Chinese fabriek.
Dat is het grote Europese dilemma van dit hele decennium. Washington eist natuurlijk steeds nadrukkelijker dat Europa veel harder gaat optreden tegen China.
Zij willen dat we meedoen.
Ja, ze willen dat we meegaan in die technologische blokkades die ze opwerpen. Maar ja, als Europa zich nu opeens loskoppelt van de Chinese economie, dan riskeren we hier een werkelijk gigantische economische recessie.
Wat kunnen we dan nog doen?
Nou, Europa zoekt dus heel wanhopig naar wat ze in beleidstermen dan strategische autonomie noemen.
Op eigen benen staan.
Ja. Dus het zelf kunnen produceren van die chips, het heropenen van eigen mijnen in Europa. Eigenlijk gewoon het drastisch verminderen van al die afhankelijkheden.
Maar dat kost kapitalen, toch?
Het kost biljoenen. En nog veel belangrijker, het kost enorm veel tijd.
En tijd is nou net wat we misschien niet meer hebben?
Precies.
Dit alles leidt dus eigenlijk tot de onvermijdelijke hoofdconclusie van het dossier voor de horizon van 2029. We begonnen dit gesprek met dat unipolare moment, die illusie van 1991 dat de wereld wel onze kant op zou buigen. Is dat idee nu echt definitief dood en begraven?
Ja, het unipolaire tijdperk is gewoon definitief voorbij. Punt.
Duidelijk.
We zijn nu echt beland in wat het dossier de multipolaire realiteit noemt. En dat betekent overigens niet dat de VS plotseling in elkaar is gestort, hè?
Nee, ze zijn niet weg.
Zeker niet. De Verenigde Staten blijven militair, economisch en technologisch gezien gewoon de allersterkste speler op het hele bord. Ze zijn de belangrijkste kracht.
Maar ze spelen het spel dus niet meer alleen maar tegen pionnen. Er staan nu meerdere koninginnen en torens op het bord die sterk genoeg zijn om hun compleet eigen strategie te bepalen.
Heel mooi verwoord, ja. De macht is nu echt verspreid. Landen als China of groepen zoals de BRICS hebben inmiddels gewoon voldoende massa om flink dwars te liggen.
Ze kunnen nee zeggen.
Ze kunnen alternatieven creëren en ze kunnen het westerse dictaat steeds vaker gewoon negeren. Het globale systeem is daardoor fundamenteel veel meer verdeeld. Het is veel volatieler en vooral onvoorspelbaarder dan het in de afgelopen 30 jaar is geweest.
En dat laat ons dus wel achter met een gedachte die, nou ja, die toch wel even mag bezinken. We weten nu dat macht enorm verspreid is. Dat is gewoon een feit.
Ja.
Maar de echte, de grote vraag voor de komende jaren is dan eigenlijk, wat gebeurt er nou als de belangen van al deze nieuwe machtscentra straks letterlijk keihard met elkaar botsen?
Dat is de kernvraag.
Kunnen een westerse democratie en een oosterse autocratie het op de lange termijn überhaupt eens worden over de verdeling van een planeet die steeds schaarser wordt?
Een hele lastige opgave.
Ja, wat als de voorraad van een zeldzaam aardmetaal echt een keer opdroogt en onze hele technologische dominantie op het spel staat? Gaan we dan toch weer terug naar een openlijk gewapend conflict? Of, en dat is misschien de hoopvolle gedachte, dwingt juist die totale wederzijdse afhankelijkheid ons om toch maar samen te werken?
Ja, dat is exact het spanningsveld waar we nu in zitten. De geschiedenis leert ons wel helaas dat dit soort verschuivingen in de wereldmacht zelden echt rimpelloos verlopen, zeg maar.
Nee, meestal niet.
De economische wapens die we vandaag de dag inzetten kunnen echt razendsnel escaleren tot de fysieke conflicten van morgen. En dan zeker als het gaat om de controle over de grondstoffen die gewoon ja, onze hele moderne manier van leven dragen.
Nou, de volgende keer dat je je telefoon aan de lader legt, hou je dus eigenlijk gewoon een stukje gemineraliseerde wereldpolitiek vast. Bizar.
Zo kun je het zeker zien.
We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze verkenning van hoofdstuk 12. Maar de reis door dit dossier stopt hier zeker niet. Want die hele race om grondstoffen brengt ons eigenlijk naadloos bij het volgende brandende onderwerp.
Ja, dat sluit mooi aan.
In de volgende duik behandelen we namelijk hoofdstuk 13 van het dossier, klimaat, energie en de toekomst.
We gaan dan uitpluizen hoe de wereldwijde energietransitie en de befaamde Europese Green Deal eigenlijk helemaal niet alleen over het klimaat gaan.
Verre van.
Nee, het is stiekem de grootste geopolitieke herverdeling van macht sinds de industriële revolutie. En we gaan een hele prangende vraag beantwoorden, namelijk hoe saboteert politieke instabiliteit wereldwijd de miljarden investeringen in duurzame energie? Zorg dus zeker dat je er dan weer bij bent. Tot die tijd, blijf kritisch kijken naar de wereld om je heen en blijf nieuwsgierig.